Namens de kerkenraad deel ik u mee, gemeente, dat donderdagavond de brede kerkenraad vergadert om 19:30 hier in de fontein. Dat is de enige mededeling van morgen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen op Psalm 65, de versen 2 en 3. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. En wat er verder volgt, 65, 2 en 3. De Heer spreekt tot ons in zijn heilige wet, waarna we zingen Psalm 40, vers 4, brandofferen, nog offer voor de schuld. Daarna volgt de schriftlezing, dit is vanmorgen uit het Nieuwe Testament, het Evangelie naar Marcus, hoofdstuk 15, de versen 20 tot 32. We luisteren dus naar Gods wet, we zingen Psalm 40, vers 4, en we lezen Marcus 15, vers 20 tot 32. God sprak al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echtbreken, ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En als ze hem bespot hadden, deden ze hem de purperen mantel af en deden hem zijn eigen klederen aan en leidden hem uit om hem te kruisigen. En zij dwongen een Simon van Cyrene, die daar voorbij ging, komende van de akker, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. En zij brachten hem tot de plaats Golgotha, welk is overgezet zijn de hoofdschedelplaats. En ze gaven hem gemirrede wijn te drinken, maar hij nam die niet. En als zij hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen, werpende het lot over dezelve wat een iegelijk wegnemen zou. En het was de 3e ure, en zij kruisigden hem. En een opschrift zijner beschuldiging was boven hem geschreven, de koning der Joden. En zij kruisigden met hem 2 moordenaars, 1 aan zijn rechter en 1 aan zijn linkerzijde. En de schrift is vervuld geworden die daar zegt, en hij is met de misdadigers gerekend. En die voorbij gingen lasterden hem, schuddende hun hoofden en zeggende: Ha, gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, behoud u zelf en kom af van het kruis. En insgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden zeiden tot elkander als spottende: Hij heeft anderen verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. De Christus, de koning Israëls, komen nu af van het kruis, opdat wij het zien en geloven mogen. Ook die met hem gekruisigd waren, smaagden hem. Hier eindigt de schriftlezing. Het woord van de Heere gemeente dat ik op deze Lijdenszondag u mag bedienen, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Markus 15 en daarvan het 25ste vers. Markus 15, vers 25, dat luidt Gods woord, onze tekst voor vanmorgen aldus. En het was de 3e ure en zij kruisigden hem. We willen de doopsbediening eindigen met dankzegging en de Heere vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed willen we voorbeden doen voor de zieken. Dat is in het Academisch Ziekenhuis in Groningen, allereerst dominee Sterk. Woensdag is dominee Sterk opgenomen, hij is vrijdag geopereerd. En gisteren heeft de chirurg gezegd dat het hen toch wel wat is tegengevallen dat het kwaadaardige weefsel zo snel weer is aangegroeid. Dat betekent uiteindelijk dat de zorgen toch wel vermeerderd worden. We willen dat ook vanmorgen weer heel bijzonder aan de Heere voorleggen. Verder denken we aan Pieter Jan Koelewijn, die momenteel bezig is met zijn 6e kuur. En we bidden de Heere of de uitslagen daarvan ook gunstig mogen zijn. We willen ook Rosalia niet vergeten, die bezig is met de voorbereidingen voor een hele zware kuur die ze moet ondergaan. In de Lichtenberg denken we aan onze broeder Ruizendaal van Venestraat 64. Broeder Ruizendaal is deze week in Amsterdam in het Van Leeuwenhoek ziekenhuis geweest. En daar konden ze helaas alleen maar bevestigen wat in Amersfoort al was geconstateerd, dat zijn kwaal ongeneeslijk is en dat er geen middelen meer zijn om hem te helpen. Dat betekent dat onze broeder weer terug is naar het Amersfoortse ziekenhuis, uiteindelijk met het vooruitzicht dat menselijk gesproken het einde in zicht komt. We willen hem en zijn familie er ook bijzonder in aan de Heere opdragen. Verder ligt in de Lichtenberg nog onze zuster B. Huigen van de Molenstraat 25... bij wie er toch elke keer weer dingen zijn waardoor ze het ziekenhuis niet kan verlaten. Mogelijk moet er ook nog wel een operatie volgen. We denken aan zuster De Harder van Twillert van de Broers Wetering 41... die daar nog ligt. Aan de kleine Rick Visser van Wieringenvlaak 30, die werd opgenomen met uitdrogingsverschijnselen. En onze bejaarde broeder K. Huigen van Op de Ree 41, die met hoge koortsen werd opgenomen. In Molendaal in Baren denken we aan zuster Korlaar van Diermen, de Ruiterstraat 2, die in de afgelopen week werd geopereerd. Aan de jonge Esmeralda Heijnen van de Rietgans 11, die ook een operatie onderging. We dragen ook aan de heren op broeder J. de Graaf van de Westdijk 21, die morgen voor een operatie daar naartoe moet. Verder mogen we ervoor danken dat zuster Nolting van Dieremen, Leeuwerik 65, die rond dit weekend ook weer een paar dagen thuis is, in de komende week hoopt ontslagen te worden van de paasafdeling van het Elisabeth. En voor de kleine Jacinta Poort van Middelzaten 9, die in de afgelopen week een behandeling onderging, maar ook alweer thuis mag zijn. We zoeken Gods aangezicht in het gebed. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzalig opgevoed worden in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die ge dit kind en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen, en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven, en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Heere, hartelijk dank voor onze jonge broeder en zuster hier, die voor de tweede keer bij het doopvont mogen staan en die voor de tweede keer het geschenk mogen ontvangen van een gezond kind. Wat hebben u het dit keer allemaal wonderlijk welgemaakt, Heere. En wat is dat een voorrecht, ook als we weten dat het allemaal zoveel spannender en zoveel zorgelijker kan verlopen. Wat mogen we er dan van genieten dat alles goed is? We danken er u hartelijk voor dat u ze vanmorgen hier bracht. En dat u ze het gaf om in het midden van de gemeente en te midden van ouders en van familie dit kind en doop te houden. En bij het water van de doop bepaald te worden. Bij het bloed van de kleine borg, de Heere Jezus Christus, die toen hij 8 dagen was, al bloed moest storten. Opdat het verbond dat vanmorgen bevestigd werd, ook rechtskracht zou hebben. Opdat het ook zin zou hebben om te zingen het verbond met Abraham zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. En we vragen u, geef deze ouders de genade hun kind te vertellen van het doopwater, maar bovenal te vertellen van het bloed van de Heere Jezus, waarvan dat doopwater spreekt. Dat bloed dat hij gestort heeft en de pijn die hij daarbij geleden heeft, opdat er voor ons en voor onze kinderen zou zijn een schuilplaats achter dat bloed en een leven voor uw aangezicht. Dat hebben we niet verdiend, Heere, dat hebben we ook gehoord. Ook een doopeling moet wederom geboren worden. Ook een doopeling ligt onder de toren van u en kan in het rijk van u niet zomaar komen. Maar wat geeft u dan? Een pleitgronden in dat verbond en een pleitgronden in dat bloed, waarvan het doopwater zo heerlijk spreekt, schenkt ze de genade om hun kinderen in dat licht op te voeden en wil zo uw trouw in hun leven betonen, van geslacht tot geslacht. Heb dank dat familie van getuigen mag zijn, in het bijzonder wanneer we een eind bij hen vandaan wonen. Dan zijn er de afstanden, maar wat een voorrecht als we het dan ook als grootouders mogen zien. Dat u doorgaat uw verbond te bevestigen. En dat u doorgaat ons gebedsopdrachten te geven. En ons te doen zoeken uw aangezicht voor onszelf en voor ons nageslacht. Opdat het mag leven voor uw aangezicht. We vragen u, Heren, of u nu met uw Heilige Geest in ons midden wilt komen, nu na het zichtbare woord ook het hoorbare woord mag klinken, het lijdensevangelie van de Heere Jezus Christus. Geef dat het vanmorgen mag komen tot zo'n gezegende ontmoeting aan de voet van het kruis. Daar hebben we de Heilige Geest voor nodig, die ons ontdekt aan onszelf, die ons de boodschap van de derde uren doet verstaan en de les van de derde uren ons leert. Heilige Geest, zou u dat willen doen? Dan leren we vanzelf de verootmoediging voor uw aangezicht. Dan is het niet meer een vraag of wij gezondigd hebben. En dan is het niet meer de vraag of we misschien toch rechtop kunnen staan voor u. Dan kunnen we alleen maar in ootmoed smeken. Heere, denk aan ons toch in gena om uw goedheid eer te geven. Laat het woord mogen werken, Heere, laat het zijn kracht mogen doen. Laat het evangelie tegelijkertijd ook vanuit zijn wondere rijkdom en vanuit zijn diepe ontdekking vertroosting mogen bieden. In de gebrokenheid die er in ons leven zo vaak is. Gebrokenheid vanwege de zonde. Gebrokenheid in het persoonlijk leven, in het huwelijksleven, in het gezinsleven. U weet daar alles van, Heere, we leggen dat allemaal aan u voor. We kunnen en we hoeven het allemaal u niet te noemen, want u weet het toch wel. We dragen aan u op de rouw, dragen er onder ons ook degenen die nog maar pas in rouw zijn gedompeld en die in de komende week bij een open graf zullen staan. U kent ook hen. Wilt u naar hen omzien, Heere, met de troost van het evangelie. Laat uw aangezicht lichten over alle zieken, de chronisch zieken. Degenen die aan huis gebonden zijn, die met ons meeluisteren via de kerktelefoon of later via de cassette. Gedenk ze in het bijzonder wie namen we noemden. Heere, u weet van onze zorg over dominee Sterk. U weet van de weg die hij in de afgelopen week ging. En dat was al zo'n tegenvallen dat dat moest. U weet ook van wat de dokters gezegd en gevonden hebben. Heere, nu kunnen we het alleen maar in uw hand leggen. En u zeggen, u hebt deze dienaar aan ons gegeven. U weet ook wat goed is. Uw wil is heilig, wijs en goed. Maar kon het in uw raad bestaan, Heere, laat er dan nog een weg tot genezing zijn. Opdat hij wordt bewaard, voor ons als gemeente. Maar toch in de eerste plaats ook voor zijn vrouw en voor zijn kinderen, voor zijn ouders en schoonouders. We dragen ze allemaal aan u op. We zien op tot u. Bij wie uitkomsten zijn, dat zegt uw woord, Heere. En het is toch ook zo. U hebt dat al zo vaak betoond en u bent vandaag toch nog dezelfde. U hoeft toch maar een woord te spreken en het is er. U hoeft toch maar een wenk te geven van uw alvermogen. En de wereld staat versteld over de wonderen van uw almacht. We gaan bij u in beroep, wetend dat wij maar mensen zijn. En dat wij niet weten wat goed is. En daarom leggen we het in uw handen. Leggen we hem en de zijnen. In uw handen. We bidden u voor Pieter Jan. Heer, u weet ook van de spanning die er bij hem is. Geef hem de kracht ook voor deze laatste dagen. En laat hem, kon het zijn, toch gunstige berichten mogen zijn. Berichten die bemoedigen. Berichten die ook bevestigen dat u wilt zorgen en dat u ook hem wilt genezen. Zegenen met de zijn. We bidden u voor Rosalia, dat ze de kracht krijgt. En lichamelijk ook. Die weg kan gaan die de dokters nog wijzen. En kon het zijn, Heere, wil in die zware weg uw gunst tot genezing openbaren. Bij u is er kracht. Daar hoeven we niet aan te twijfelen, toch. Maar bij u is ook de wijsheid. En wij zijn van gisteren en weten niet. En dat moeten we ook zeggen als we denken aan onze broeder Ruizendaal en de zijden. Nog diep in ons hart hadden we toch de hoop, Heere, dat er misschien in Amsterdam nog een weg zou gevonden worden, al was het maar tot een verlenging. En nu dat allemaal is weggevallen, nu kunnen we alleen maar wachten op u. En wat een voorrecht dat u onze broeder ook geeft, die overgave aan u. Dat horen van uw stem, och zou u ook vandaag tot hem willen spreken. En tot zijn ziel willen zeggen, ik ben uw heil alleen en ook zijn vrouw en kinderen willen gedenken in uw goddelijke gunst en genade. Onze ogen zijn op u, Heere. In deze situatie waarin u zo tot ons spreekt, ook in het midden van de gemeente. We bevelen zuster Huigen bij u aan, voor wie de weg langer gaat duren en die geduld nodig heeft. We vragen om uw zegen voor zuster de Harder. We vragen om de trouw van uw verbond voor de kleine Rick Visser en voor zijn vader en moeder, opdat ze dit kind uit uw hand mogen terug ontvangen, genezen door uw goddelijke zorg voor onze oude broeder Huigen, bij wie de schaduwen langer gaan worden. Heere, gedenk ook hem naar ziel en lichaam en wil evenals een vorige keer tot hem spreken van genade. We dragen zuster Korlaar aan u op. Laat ze in deze weg uw gunst mogen ervaren en kon het zijn ook genezing vinden. Zegen Esmeralda op dat ze genezen mag en ook mag merken, zo jong als ze is, hoe goed het is om bij u de Heere te schuilen. Ga maar broeder de Graaf mee als hij morgen voor een operatie moet. We zijn en we blijven zo afhankelijk van u, Heere. En wat is het groot als dat beleefd wordt. Dan zijn die wegen waarop we onderwijs ontvangen. En daar wordt de mens altijd beter van, hoe het ook gaat. We danken er u voor dat het met zuster Nolting zo goed mag gaan, dat ze weer naar huis hoopt te mogen. Heere, sterk onze zuster in de weg die zij heeft te gaan. Een weg die ook niet altijd zo gemakkelijk is. Een weg waarop ook allerlei omwegen gevonden worden. Zoek haar op en zie naar haar om. Zegen gij, kleine Jacinta, die naar het ziekenhuis moest, maar ook weer thuis mocht komen. Heren, wat hebben we het in alle omstandigheden, die wij groot noemen en die wij klein noemen. Maar u hebt immers een andere taxatie, uw hulp en uw bijstand nodig. Zegen heel uw kerk, al uw dienstknechten, diegenen in het bijzonder ook, in wie er leven een grote zorgen zijn. Heren, laat uw aangezicht lichten en laat uw koninkrijk komen. Bekwaam uw dienstknecht, opdat u ook nu van u ontvangt wat u nodig heeft. Om de bazuin van het nieuwtestamentische evangelie aan de mond te zetten en te verkondigen de verzoening die er is voor een arme zondaar in een rijke Heere Jezus Christus. Hoor ons en wees ons genadig, om zijnentwil alleen. Amen. De dienst voor offeranden vindt plaats, gemeente. We zingen Psalm 51, de versen 1, 2 en 10. 51. De beide eerste versen en het laatste vers. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 32, vers 6. Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken. 32, het laatste vers, na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, het woord van onze tekst bepaalt ons vanmorgen bij het tijdstip van de kruisiging. En om nou alle misverstanden meteen maar te voorkomen, zeg ik er meteen maar heel nadrukkelijk bij, dat is geen onbelangrijke zaak. Wij kennen in onze samenleving, waarin het geldverkeer via de banken en via de postgiro vaak loopt, niet zoveel meer het verschijnsel van de kwitanties, maar u zult toch nog wel weten dat als je ergens contant iets betaalt of je schuld in contanten betaalt, dan wil je daarvoor graag een kwitantie hebben en die is alleen maar rechtsgeldig als er op een bedrag is ingevuld. Als er op de handtekening van de ontvanger staat, maar als er op ook een datum staat. Zodat je er altijd naar terug kunt grijpen en iemand er altijd in de boeken na kan kijken. Toen en toen is die schuld vereffend. En zo is het dan met het kruis van de Heere Jezus Christus ook, gemeente. Het moet volkomen duidelijk zijn, zegt de Heere, met het aangeven van die datum en van die tijd, dat dat kruis niet is een fabeltje, niet is een verhaaltje, een sprookje. Het kruisevangelie, dat begint ook niet, jongens en meisjes, zoals een sprookjesboek begint, er was eens. Nee, dat kruis, dat heeft in de wereld gestaan, gemeente, op een bepaald tijdstip. Het is een feit. Zoals ons geboorteuur een feit is. Zoals het sterfuur van onze geliefden exact ons vele jaren later kunnen herinneren. Zo is het met het kruis van Christus. Het heeft in deze wereld gestaan op die bewuste vrijdag voor Pasen van het jaar 27 na Christus. Zo en zo laat. Het is niet overbodig om dat tegenwoordig tegen elkaar te zeggen, omdat een absoluut dieptepunt in de geschiedenis van de theologie in Nederland in onze dagen heeft plaatsgevonden met de verschijning van het boek van de gereformeerde hoogleraar, emeritus hoogleraar moet ik zeggen, Kuitert van de Vrije Universiteit ons algemeen, betwijfelt christelijk geloof. Een boek dat in feite zegt dat er geen feiten zijn. Dat in feite zegt dat alles wat over God gezegd wordt, niet van boven komt, maar van beneden, gedachten van mensen. En een ander die kan er weer anders over denken. Dat betekent uiteindelijk dat het laatste fundament van het christelijk geloof wordt weggegraven. En het is belangrijk om dat tegen elkaar te zeggen, in een samenleving waarin dat boek de ene druk na de andere meemaakt. En over de toonbank van de boekhandel gaat, als zoete broodjes bij de bakker, alsof mensen er naar uitzien. Om op die manier verlost te worden van de laatste zekerheden van het christelijk geloof. De kruisiging is geschied, gemeente. En de dienaar van het woord die het kruis van Christus mag verkondigen, die preekt feiten, historisch betrouwbaar. En of dat belangrijk is, Luther heeft eens een keer gezegd, daar ligt tenslotte mijn laatste houvast. Als alles wankelt. Want als dat kruis van Christus een feit is, en als eenmaal en eens voorgoed aan dat kruis de zonde is verzoend, dan kan ik in het heden radicaal en volkomen zeker zijn van mijn eeuwige zaligheid. Vandaar dat het goed is, gemeente, elkaar bij zo'n tekst te bepalen, maar niet alleen daarom. Dat tijdstip van de kruisiging van de Heere Jezus, dat leert ons nog veel meer. En dat zien we vanmorgen als we gaan nadenken over onze tekst, waarin we horen Jezus gekruisigd op de derde uur. En we letten ten eerste op het tijdstip van de kruisiging en ten tweede op de persoon van de gekruisigde. Jezus gekruisigd op de derde uur, het tijdstip van de kruisiging en de persoon van de gekruisigde. Onze tekstgemeente, dat is u misschien wel opgevallen toen we samen dit Bijbelgedeelte lazen, staat er een beetje wonderlijk tussenin. Je krijgt eigenlijk het gevoel dat dat woord een beetje van zijn plaats is geraakt. In de gang van ons hoofdstuk zou je je kunnen voorstellen dat dit woord eigenlijk tussen vers 23 en vers 24 in staat. Dan loopt het veel beter. In vers 23 lezen we, als ze hem die wijn te drinken gegeven hadden en hij nam die niet. En dan zou dat vers van ons moeten komen en het was de derde uren en ze kruisigden hem. En dan het volgende vers, en als zij hem gekruisigd hadden. Het is alsof Marcus, die dit evangelie geschreven heeft, nadat hij vers 24 heeft geschreven, zegt: ik moet nog even terugkomen op dat feit van de kruisiging. Misschien moeten we ons wel zo indenken dat Simon Petrus, uit wiens mond Marcus immers het evangelie heeft opgetekend, heeft gezegd: Marcus, dat moet er nog wel bij in, want dat is van wezenlijk belang. En op de achtergrond zien we dan de Heilige Geest, die het nodig heeft gevonden dit te laten optekenen, opdat ook daardoor de gemeente van het Nieuwe Testament zou worden onderwezen, ontdekt en vertroost. Het tijdstip moet er blijkbaar bij. Is dat dan inderdaad zo belangrijk? Zegt iemand even afgedacht van dat historische, maar daar hebben we het al over gehad. En kun je wel zo exact weergeven wanneer de Heere Jezus Christus aan het kruis heeft gehangen? Klopt het wel? Ik moet daar wel even nader op ingaan, gemeente, want anders dan kan het wezen dat straks iemand thuis komt en die zegt: die dominee heeft nou een mooie preek gehouden over de derde uren, maar dan lees ik in een ander evangelie hele andere aanduidingen van de tijd. Want als u naast onze tekst nou legt het evangelie van Johannes, gemeente, en u kijkt dat het in Johannes 19 na, dan leest u in Johannes 19 vers 14 dat het al de zesde uren van de dag is als de Heere Jezus Christus nog op Gabbata is. Dus bij Pontius Pilatus. Dan zeg je: hoe zit dat nou? Op de zesde uren nog daar en op de derde uren al gekruisigd. Klopt het dan wel? En als het niet klopt, dan is het blijkbaar niet zo heel erg belangrijk. Dan hebben de evangelisten toch blijkbaar maar een schatting gemaakt. Hoe zit dat? Wel, gemeente, we zullen dat wel zo moeten verstaan. Johannes heeft zijn evangelie geschreven als het laatste van de Bijbelboeken van het Nieuwe Testament. Bijna aan het einde van de eerste eeuw. Johannes werkt dan al een aantal tientallen jaren in de Grieks-Romeinse wereld van Klein-Azië. Jeruzalem is al lang verwoest. Een land Palestina waar het volk Israël woont, dat is eigenlijk verleden tijd. En Johannes schrijft ook voor die Grieks-Romeinse wereld, waarin allerlei dwaalleringen opkomen over de persoon van de Heere Jezus, de Zoon van God. En hij gebruikt dan ook de tijdsaanduiding van die wereld. Want in de Grieks-Romeinse wereld had men dezelfde dagindeling als die wij vandaag nog hebben. De dag die begint om middernacht. En als Johannes dan schrijft dat de Heere Jezus op de zesde uren op Gabbata voor Pilatus staat, dan is dat dus 6 uur in de morgen. Dan worden we er alleen maar bij bepaald dat de Joden er geen gras over hebben laten groeien, maar dat ze bij het krieken van de dageraad vroeg in de morgen, zo gauw als het kon, naar het paleis van Pilatus zijn gegaan om toestemming te krijgen om Jezus ter dood te gaan brengen. We weten dat ook uit andere gegevens van dat evangelie, dat we aan die tijdsaanduiding moeten denken. In het eerste hoofdstuk lezen we van de eerste ontmoeting tussen deze Johannes en de Heere Jezus. En dan schreef Johannes: het was omtrent de tiende uren en ze bleven die dag bij hem. Kijk, als dat de Joodse aanduiding is, dan zeg je: nou, dan hoef je er niet meer bij te zeggen dat ze die dag bij hem bleven, want op de tiende uren, dan is de dag bijna om. Dan zeg je: ja, natuurlijk, dat laatste poosje, dat hadden ze hard nodig. Nee, de tiende uren, daarbij moet u denken aan 10 uur in de morgen. En Johannes zegt: de hele dag. Zoveel tijd had de Heere Jezus om ons te onderwijzen. En zo machtig was dat onderwijs, dat toen we aan zijn voeten zaten, toen vloog de tijd om, toen letten we nergens meer op. Het werd donker op een gegeven ogenblik en we zeiden: mensen, is nou al zo laat? Kijk, en bij Marcus ligt dat anders. Het evangelie van Marcus is het oudste boek van het Nieuwe Testament. Johannes het jongste, Marcus het oudste. En Marcus heeft zijn evangelie opgetekend uit de mond van Simon Petrus wanneer hij aan het preken was. En Marcus en Petrus hebben daarbij de Joodse tijdsindeling gebruikt. En voor de Joden begint de dag 's morgens om 6 uur. Bij het lichten van de dag. En dan wil dat dus zeggen, gemeente, dat als in onze tekst sprake is van de derde uren, dan is dat 9 uur in de morgen. En u voelt wel aan, dan klopt het, om 6 uur in de morgen bij Pilatus, om 9 uur op Golgotha. Dat is aardig met elkaar in verband te brengen. Goed, zegt iemand, dat is interessant dat we dat horen. En tegenwoordig met al die schriftkritiek is het wel belangrijk dat die dingen ons verteld worden. En anders dan zegt soms een van de kinderen eens, vader of moeder, hoe zit dat? Maar doen we daar nou verder wat mee? Jazeker, gemeente. Want die derde uren, dat wil dus zeggen 9 uur in de morgen, dat was in de tempel in Jeruzalem het ogenblik waarop het morgenoffer werd gebruikt. Hoe weet Petrus later nog exact hoe laat het was dat de Heere Jezus gekruisigd is? Wel, Simon Petrus die heeft al, is het van verre, erbij gestaan toen dat kruis werd opgericht. Al zijn bekenden stonden er, dus Petrus ook. En Petrus die zal het zich herinnerd hebben, zoals er hier in de kerk zitten die zich dat nog zomaar herinneren, toen hun geliefde stierf, die laatste uren. Je weet elk detail, je weet elke opmerking, je weet elk verschijnsel nog. Zo heeft Petrus het geweten. Dat op het moment dat van de tinnen van de tempel de bazuin klonk die de priester aan de mond zette, die elke morgen op dat ogenblik het volk bekend maakte dat het offer van de verzoening werd gebracht. En wat zal Petrus op dat ogenblik na die verloochening in die nacht, toen hij voor het eerst gezien had wat dat wil zeggen, echt dat hij zonde was. In één gekrompen zijn onder dat geluid van de bazuin. En op datzelfde ogenblik hoorde hij daar die hamer slagen. Waarmee het gezegende lichaam van zijn Heere Jezus Christus aan het kruishout werd genageld. Uitgerekend op dat moment kruisigden ze hem. En Petrus heeft het op dat moment nog niet verstaan, later wel, maar daarom heeft hij het ook met zoveel klem verteld. Het is het moment. De derde uren waarop God de zonde van zijn volk bezoekt, gemeente. En als God de zonde van zijn volk bezoekt, dan is het duidelijk wat er gebeurt. Dan kan een heilige God met de zonde geen gemeenschap hebben. Zijn toorn tegen de zonde ontbrandt. Zijn straf over de zonde moet worden voltrokken. Zijn vloek tegen de zonde brandt los. Zijn rechtvaardige oordelen komen er. En van dat alles waarvan de bazuin van de priester, van de tinnen van de tempel sprak op elke derde uren van de dag, omdat dan het offer werd gebracht, spreekt op deze dag het kruis van Golgotha in een taal die elke Jood moet hebben verstaan, omdat de schriften zeggen, vervloekt is een iegelijk die aan een hout hangt. En wanneer Israël op die derde dag dan kwam voor het aangezicht van de Heere in de tempel, u weet, dat deed het volk voor zover het in Jeruzalem was. Dan verstond dat volk ook als het goed was dat ze tot de Heere naderden als zondaren. Zondaren die verschijnen onder de ogen van een heilige God. En dan werd Israël geroepen om op dat ogenblik zijn zonde en zijn vervloeking te bedenken. En te belijden dat ze het oordeel van God verdiend hebben. En er zitten er hier hopelijk in de kerk die zeggen, wat zal een eerlijk gemaakte Jood het op die derde uren dan benauwd hebben gekregen. Als hij zijn zonde en ellende had leren kennen en hij verstond, dan nu nader ik tot een heilig God die met de zonde niet te maken kan hebben. Dat je voor God moet verschijnen en dat je voor God niet kunt bestaan. En dan leerde zo'n Israëliet daar buigen. In diepe verootmoediging. Dan moesten ze het beleiden met de woorden van die oude psalmen. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Heere, wie zal bestaan? Heere, ga niet in het gericht met ons. Want niemand die leeft is rechtvaardig voor u. Want dan was daar het heilig oog des Heeren. En daartegenover was er die stroom van ongerechtigheden. En dan ging het geweten aanklagen. En dan gingen de zonden leven. Al mijn zonden die mij vonden. En wat zal Simon Peter? Dus ik heb het al gezegd, op die vroege morgen na die nacht, waarin hij de meester had verloochend, waarin zijn eigen gerechtigheid was gebroken, waarin zijn hart was opengelegd onder de liefdeblik des Heren, toen hij daar buiten had gestaan in het donker en had moeten uitschreeuwen: o God, ik dacht dat ik wat voor u kon betekenen, maar ik ben alleen maar een zondaar. Wat zal hij ineen gekrompen hebben onder dat geluid? Nou moet ik als zondaar verschijnen voor die heilige ogen. Ja, maar zegt iemand. Dan was het toch wel zo dat op die derde uren ook het offer van de verzoening werd gebracht in het heiligdom. En dat zeker. Want nadat de priester dan vanaf de tinnen van de tempel de bazuin had geblazen en had gezegd: God bezoekt de zonde, dan nam een priester een lam. En hij doodde dat lam. En hij legde dat vervolgens op het vuur van het brandofferaltaar. En toen dat voor het eerst gebeurd was, nadat de Heere de eredienst had ingesteld in de woestijn, toen was dat altaar niet aangestoken door de priester, maar u leest in Leviticus, toen daalde er vuur van de hemel neer. God zelf stak het offer in brand. En het volk dat juicht, want dat volk dat zag de bliksem van Gods toorn inslaan. Maar die bliksem die trof niet hen, die sloeg naast hen in op dat offer. God nam met dat offer genoegen. Nou, denk u dat maar eens in, gemeente. Dat dat mes wordt opgeheven en dat het flikkert in de zon, dat mes. Tegen mijn zonde. En dat treft dan dat lam. Dat je de vlammen van dat oordeelsvuur ziet oplaaien over mijn zonde. En in dat vuur wordt dat lam verteerd. En om daar dan te staan zoals het oude Israël er stond en dan te horen het spreken van de Heere die van achter dat altaar gemeenschap zocht met zijn volk. En die over dat altaar heen tegen dat volk zei: ik ben het die uw ongerechtigheden uitdelg om mijnentwil en uw zonden gedenk ik niet. En dan die priester die aan het einde van de eredienst het heiligdom uitkwam. Niet met de boodschap van een vertorende God die hen wegvloekte van voor zijn aangezicht. En die zei: ga heen, gij gevloekte. Naar het eeuwige vuur. Maar die er kwam met de zegen van God de Heer. Zegende u en hij behoede u. O, dan leefde het in het hart van dat volk van de Heer. Dat de dingen verstond wat we vanmorgen gezongen hebben. Een stroom van ongerechtigheden. Had de overhand op mij. Maar ons weerspannig overtreden. Verzoend en zuiverd gij. Want ge vindt in gunst en niet in wraak uw lust. De hitte van uw gramschap is geblust. Dan hoorden ze daar van een God. Die zei: ik heb verzoening gevonden voor al uw zonden. Van een God die zei: als ik dat bloed van het lam zie. Dan zal ik aan uw zonden voorbij gaan en ik zal ze niet gedenken. Maar de volgende dag, gemeente, dan stonden ze er weer. En dan begon het weer van voren af aan. En de volgende dag, dan stonden ze er weer. En de volgende dag, dan stonden ze er weer. En de volgende week, dan stonden ze er weer en de volgende maand, dan stonden ze er weer en jaren later als God ze het leven spaarde, dan stonden ze er nog, gemeente, altijd maar weer. En ze moesten het bij zichzelf ontdekken in plaats van dat de schuld minder wordt, maken we ze alleen maar dagelijks meerder. En hoe langer hoe meer kwam zo'n Israëliet dan tot de ontdekking: brandoffer nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. En ze kwamen voor de vraag te staan: en waarmee kunnen we de Heere dan wel tegemoet treden?
En er is een profeet geweest die in wanhoop heeft gezegd: Heere, zou het dan moeten zoals de afgoden het vragen, dat ik met de eersteling van mijn kinderen, de eerstgeborene van mijn schoot, zou komen om die te offeren voor mijn schuld? En ze zeiden: nee, nee. Wat ik ook aandraag, ik kan die prijs der zielen, dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. En dat leerden ze daar in de tempel bij dat dagelijkse offer. Wat wij ook aandragen, nooit betaal ik God, nooit krijg ik de kwitantie in handen. Want altijd maar weer kwam dat ene woord terug. Dat woord dat een eind maakt aan alle illusies. De ziel die gezondigd heeft, die zal sterven. Nou, dat is nou de boodschap van de derde uren, gemeente. Dat is tegelijkertijd dan ook de les van de derde uren. De derde uren, dat is een uur waarop een zondaar God ontmoet en voor het aangezicht van God leert bedenken zijn zonde en vervloeking. En waarop een zondaar moet belijden dat hij niks heeft om zijn schuld voor God te betalen. En dat hij niks heeft om de toorn van God te stillen. En dat hij niks heeft om de straf van God af te wenden. De derde uur. Dat is het uur waarop een zondaar het mes ziet flikkeren in de hand van de rechter. En dat mes, dat moet mij door. Het is het uur waarop de zondaar het vuur van Gods toorn ziet laaien. En dat vuur, dat moet mij treffen. En dan vraag ik vanmorgen maar, gemeente, hebben wij die boodschap van de derde uren al gehoord? Dat God onze zonde bezoekt. Dat God met ons wil afrekenen. En hebben wij de les van de derde uren al geleerd, gemeente, dat wij onze schuld voor God niet kunnen betalen. En dat we die toorn van God niet kunnen stillen. En dat wij voor God daarom niet kunnen bestaan. Zoals Petrus het op de morgen van die Goede Vrijdag geleerd heeft, zoals hij het nog nooit geleerd had. Nadat hij zo diep gevallen was. Verstaat u de boodschap van dat mes? Leerde u de boodschap van dat vuur? En om alle misverstanden voorkomen, gemeente, dan zeg ik er meteen maar bij, die les die geldt voor ons allen. Want de schriften die zeggen ons, er is niemand rechtvaardig. En er is niemand die goed doet, zelfs niet tot één toe. Misschien moet ik u dat vanmorgen wel aantonen, omdat ik in het midden van de gemeente nog wel eens mensen tegenkom die zeggen: dominee, je hebt het altijd over die zonde, maar als ik nou eerlijk ben, dan kan ik in mijn eigen leven toch niet zoveel ontdekken waarom God boos op mij zou zijn. Ik zou eigenlijk niet weten waarom God mij nou niet zou aannemen. Dan mag ik u dat nou vanmorgen eens proberen aan te tonen om u te verlossen van een waandenkbeeld waarmee je voor eeuwig verloren dreigt te gaan, gemeente. Als op de derde uren dat kruis wordt opgericht, dan spreekt dat kruis van vervloeking. En voor wie is die vloek? De schriften zeggen: vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En wie tegen één gebod zondigt, die staat schuldig aan de hele wet. Nou, dan vraag ik het maar heel eerlijk, in de hoop dat u dan vanmorgen ook een heel eerlijk antwoord geeft. Is er hier dan iemand in de kerk daarboven of hier beneden die dan vrij uitgaat? Is hier dan iemand in de kerk die kan zeggen dat hij nooit ene zonde tegen één gebod van God heeft bedreven? Nooit één verkeerd woord? Nooit één zondige begeerte? Wie zit er hier in de kerk die zonder zonde is? Nou, zeggen wij natuurlijk hier in de kerk niet hardop, want we hebben het gevoel dat wij een grotere fariseeën dan de fariseeërs in het evangelie die nog weggingen toen de Heere Jezus zei, wie zonder zonde is, die mag de eerste steen dan wel werpen. Maar als u vanmorgen moet zeggen, ja, dat kan ik niet zeggen. Dan moet ik vanmorgen zeggen, gemeente, dan moeten wij naar het kruis. Ziet u dat mes in de handen van de priester? Ziet u dat vuur op het altaar? Dat is voor ons. Ziet u die hamer en die spijkers in de handen van de Romeinse soldaten die gereed staan om de vloekdrager aan het kruis te nagelen? Ze zijn voor ons. Dat betekent, gemeente, dat bij wijze van spreken op dit ogenblik de knechten van de grote koning in de hemel hier de kerk zouden kunnen binnenkomen. En dat die knechten je uit de bank halen en je zegt, wat doe je nou? Je moet mee naar het kruis, we gaan je eraan nagelen. Zou je dat tegen zo'n kind in de kerk zeggen, tegen zo'n oude broeder of zuster? Kom mee, zeggen ze. Je moet naar het kruis. Ja, maar ik heb toch niks gedaan. Precies, zeggen Gods knechten dan. En daarom moet je nou naar het kruis. Want voor zulke mensen die niks gedaan hebben, is de vloek van God. Dan zou ik het vandaag maar eens niet over de disco hebben. En dan zou ik het vandaag maar eens niet over die mode hebben waarmee wij het wagen voor het heilige oog van de Heere te verschijnen in zijn huis. En dan zou ik het vandaag maar eens niet over onze muziek hebben. En over onze manier van handel drijven. Over onze omgang met de tv. Want dan is de een hier in de kerk die zich ergert. En dan is de ander hier in de kerk die zegt, nou dan kan ik gelukkig mijn handen nog in onschuld wassen, gemeent. Maar laat ik het dan vanmorgen maar eens hebben. Over diegenen die niks hebben gedaan. Niks hebben gedaan. Onze tekst zegt, voor zulke mensen is nou het oordeel. Omdat we niets hebben gedaan. Omdat we hebben nagelaten wat God van ons vroeg. En dan denk ik aan die aangrijpende geschiedenis van Belshazzar, die heidense koning in de dagen van Daniel. U weet wel, die koning die aan het feest vieren was. En toen kwam er achter zijn rug, op die witte muur van de feestzaal, die hand. En die schreef daar op die muur. En toen Daniel binnenkwam en toen Daniel het uitlegde. Toen begon Daniel niet te praten over zijn manier van feestvieren. Niet te praten over zijn omgang met andere vrouwen. En niet te praten over zijn vergrijpen aan de heilige vaart. Toen zei Daniel alleen maar, koning hem, de God des hemels. Hem hebt ge niet verheerlijkt. Daarom schrijft God op de wanden van je levenshuis. Geteld, geteld. Gewogen en in stukken gebroken. Nou, wees nou eens heel eerlijk, gemeente. Wie zit er hier in de kerk die vanmorgen met de hand op zijn hart voor het heilige oog van de Heere kan verklaren dat hij de hele afgelopen week, dan praten we maar niet over het hele leven, maar dat hij de hele afgelopen week heeft geleefd tot eer van God? Wie kan dat hier vertellen? Toen je muziek maakte, maakte je muziek tot eer van God. Toen je handel dreef, dreef je handel tot eer van God. Toen je bezig was met stofzuigen, deed je het tot eer van God. Wie kan dat vertellen dat hij in de afgelopen week alleen maar goed gesproken heeft van de Heere? Vaders en moeders en je kinderen gisteravond. Hij zei, jongens, morgen is zondag. Dat je de dag van de Heere hebt aangeprezen, de vreugde van de gang naar zijn huis. Dat je tegen je vrienden hebt goed gesproken van de Heer en van zijn dienst. Ook toen ze zeiden, nacht, joh, ga nog mee. Het is morgen zo vroeg zondag, maar dan slaap je maar een keer uit. Je kan zondagavond ook nog wel naar de kerk. Dat je goed hebt gesproken van de Heer. En dat je goed hebt gesproken van de Heer tegen de collega's op het werk. En dat je goed hebt gesproken tegen de jongens en meisjes bij je in de klas. Dat je vrijmoedig hebt getuigd van de vrede die er is te vinden in het houden van Gods geboden. Ja, maar, zegt iemand. Mag de Heere dat soms niet vragen, gemeente? Heeft de Heere ons niet zo geschapen dat we dat doen konden? En is die God het niet waard, gemeente, dat we tot zijn eer leven? Ja, maar, zegt iemand. Ik snap u wilt zeggen, er zijn toch ook nog wel een paar goede dingen in uw leven. En die wou u dan wel meebrengen als u voor het heilige oog van de Heere moet verschijnen. Als de Heere met u gaat afrekenen. En waar wou u nou mee voor de ogen van de Heere komen? En wat wou u dan aan de Heere aanbieden? Er is een eenvoudig versje waarin iemand zegt, dat heb ik ook geprobeerd. En weet je wat ik ontdekte? Niet mijn eigen kracht. Niet het werk door mij volbracht. Niet het offer dat ik breng. Niet de tranen die ik verleng, schoon ik ganse nachten ween. Dat gebeurt nou, gemeente, als een mens God ontmoet. Dan houdt hij niks over, dan klaagt alles hem aan. Als die derde ure in ons leven aanbreekt en God bezoekt de zonde van zijn volk. Dan heb ik het verdiend, gemeente, dat ze mij nemen. En dat ze mij aan dat kruis nagelen. Kijk, en als je dat nog gaat ontdekken, gemeente, wat kan een mens het dan benauwd krijgen, is niet waar. En wat wordt een mens dan klein als hij gaat bedenken zijn zonde en vervloeking. En wat gaat hij dan diep buigen voor de Heere. En wat gaat hij zich dan verootmoedigen. En dan zeg ik, ik hoop maar dat u dat op dit ogenblik doet. En dat u dat op dit ogenblik leert. Want daar is het God nou om te doen, gemeente. Dat in ons leven die verootmoediging wordt gevonden. Waarbij ik voor een heilige God sta. Als een mens die de vloek heeft verdiend. Nou, heb u dat nou wel eens een keer echt beleden, gemeente? Is dat nou wel eens een keer echt werkelijkheid voor ons geworden? Zoals het op die goede vrijdag, toen de bazuin van de priester klonk van de tinnen van de tempel. Het werkelijkheid was geworden voor Simon Petrus, die de dag daarvoor nog dacht dat hij heel wat voor de Heere betekende. En dat hij heel wat voor de Heere kon doen. Ik ben zondaar. Ik kan voor God niet bestaan, zodat je inderdaad weet wat het is in één te krimpen als die bazuin klinkt. Je zegt, God gaat afrekenen en ik heb geen rode cent om te betalen. Het is de derde ure, gemeente. God trekt ons voor zijn aangezicht hier in de kerk en hij zegt, ik wou komen afrekenen. Hij bezoekt de zonde. Ja, wat dan? Ik kijk maar weer in mijn tekst in de verlegenheid van de mens die zo ver is. En het was de derde uur. En zij kruisigden mij. Dat heb ik immers verdiend. U, dat heb u immers verdiend. Jou, dat heb je immers verdiend. Zij kruisigden hem. Niet ons. Hem. Terwijl de priester de bazuin blaast die Gods komend en gerichte aankondigt, kruisigen ze daar buiten de muren van Jeruzalem Jezus Christus. Op de plaats waar God de zonde bezoekt, daar hangt zijn lieve zoon. Het mes treft het lam Gods en het vuur van zijn vloek slaat in boven het hoofd van zijn gezegende lieve kind Jezus. Hij vangt de vloek op voor schuldigen in hun plaats. Kijk, en als je nou verstaat wat Simon Petrus op dat ogenblik verstond, gemeente, dat je zelf de vloek en dat je zelf de toorn verdiend hebt. En als je dan gaat zien wat onze tekst zegt, zij kruisigden hem. Kunt u zich indenken dat Simon Petrus, die dat op dit moment nog niet verstond, heeft dat pas na Pasen geleerd. Maar dat Simon Petrus het in zijn evangelieprediking later elke keer weer heeft verteld van dat moment. dat uiteindelijk voor hen de boodschap van het evangelie samenbalt in die ene opmerking. Toen God de zonde van zijn volk kwam bezoeken, toen kruisigden ze hem. En dat is geen offer dat de zonde niet kan wegdoen, zodat de volgende dag dat offer weer moet worden gebracht. Het is een offer eens voor altijd. Het is een offer voor goed. Hij draagt de vloek en hij draagt die weg, gemeente. Weg van voor het heilige oog des Heren. Achter Gods rug in de zee van de eeuwige vergetelheid. Want hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de gehele wereld. Jezus, uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van ons hart. Kijk nou eens goed, gemeente, in onze tekst. Het was de derde uur. En zij kruisigden hem. Ziet u wel wat hier gebeurt? Hier is de Vader die zijn recht komt zoeken. Omdat we nooit verlost kunnen worden buiten het recht Gods om. Die zijn recht komt zoeken en die de kwitantie komt aanbieden. Maar die tegelijkertijd genade bewijst door de zonde van zijn volk te bezoeken aan die ander. En dat gebeurt in de tempel op ditzelfde uur ook, gemeente. Al is dat voor de laatste keer, omdat straks het voorhangsel van de tempel gescheurd zal worden. En er een vrije toegang tot God zal blijken te zijn. En daar in de tempel is het ook aangrijpend. Je kunt je best indenken dat zo'n Israëliet wel eens met tranen in de ogen heeft gezien. Als je zo'n onschuldig lam zag. Jongens en meisjes, je ziet ze buiten het dorp aan alle kanten op het ogenblik. Die lammetjes die daar spelen in de wei. En die daar naar hun moeder vluchten als er wat gevaar dreigt. Moet je eens indenken, zo'n lam. Wat is er nou voor een onschuldiger dier te bedenken. En dat je erbij staat. En dat je ziet hoe die priester het mes opheft. En hoe die priester dat mes steekt in de keel van dat lam. En je ziet het bloed lopen langs dat vachtje. En je ziet dat beest in elkaar zakken. En je ziet vervolgens hoe die gelegd wordt op dat vuur van het altaar. Dat dat dier verteert. En dan zeg je, dat is in mijn plaats. Maar op Golgotha gaat het zoveel dieper, gemeente. Want daar is het heilige Godslam. Gods lieve kind. En de Vader bezoekt de zonde van zijn volk aan hem. Kijk maar. Zij kruisigden hem. Gods vloek rust op hem, gemeente. De Heere doet wat die oude profeet al gezegd heeft. Die doet alle ongerechtigheden op hem aanlopen. Op hem is de straf die aan zijn volk de vrede aanbrengt. En we zien wat dat betekent op Golgotha, gemeente. Als die vloek van God je treft, dan betekent het dat je geen kleding meer hebt tot bedekking van de naaktheid van je schande. Dan betekent dat je geen teug water meer hebt voor lessing van de dorst en voor verkoeling van je toon. Dan betekent het dat er geen verzachting meer is voor de pijnen van je lichaam. Dat er geen plaats meer is onder de zon. Dat er alleen maar is de verlatenheid, de eenzaamheid, de vloek van God, gemeente. Dat betekent dat een mens niet meer kan leven. Dat is de hel. Hoe lief moet God zijn volk hebben gehad? Dat hij dit aan zijn eigen lieve kind heeft aangedaan. Maar hebben we ons wel eens ingedacht, gemeente, dat dit ons voorland is. Als we aan deze Heere Jezus voorbij gaan en niet met God verzoend worden door de dood van zijn zoon. Je kunt je toch immers indenken, gemeente, dat ze daar in de woestijn gejuicht hebben toen de bliksem van Gods vloek insloeg. En die trof niet hen die het verdiend hadden, maar die trof daar dat offer dat de Heere had gegeven tussen hem en het volk. Toen Luther die bliksem vlak naast zich zag inslaan als een aankomende student, toen is zijn leven ingrijpend en voorgoed veranderd. En er zitten er hier misschien ook wel in de kerk. Die daarvan weten, toen de bliksem van God zo vlak naast je insloeg en je dacht dat dat mij ook kunnen treffen. Dat je op dat moment ineens leert wat Luther daar heeft geleerd om te vragen, hoe word ik met God verzoend? Hoe krijg ik een rechtvaardig God? Weet u daarvan? Zomaar ineens vlak naast je en die ander werd erdoor getroffen. In een ogenblik werd het eeuwigheid. En je moest het vrezen gezien de manier waarop je samenleefde. Dat werd voor die ander. Ik leid pijn in deze vlam. En heb je toen later wel eens gedacht dat dat mij ook kunnen treffen? En dan? Want het is immers van 2-in-1 gemeente. Of de Heere Jezus die draagt de vloek en dan draagt hij ze weg. Of ik draag de vloek. En dan kom ik er in eeuwigheid niet onderuit. Dan is daar eeuwig die pijn. Dan is daar eeuwig die verlatenheid. Dan is daar eeuwig die dood. Zo erg is de zonde. Zo groot is Gods toorn over de zonde. Zij kruisigden hem. En dan kijken we vanmorgen niet alleen naar de Vadergemeente, maar dan kijken we ook naar de Zoon. De borg die in plaats van schuldigen dat oordeel gedragen heeft. Hoe lief moet de Heere Jezus de zijden hebben gehad dat hij deze vloek voor hen droeg, gemeente. Kunt u zich indenken dat apostel Paulus, als hij dit later gezien heeft en als hij verlost van zijn eigen gerechtigheid het wonder van Gods grondeloze barmhartigheid leert kennen, dat aan hem de grootste der zondaren genade is bewezen, dat Paulus zegt, nou wil ik voortaan nergens anders meer over praten dan over Jezus Christus en die gekruisigd, omdat dat het geheim van zijn leven is geworden. Daar raakt de mens nog nooit over uitgedacht, daar raakt de mens nooit over uitgewonderd, daar raakt de mens nooit over uitgesproken, gemeente, die grote liefde Gods in Christus, die de vloek wou dragen om van de vloek verlorenen te bevrijden, dat hij zichzelf gaf tot dat verschrikkelijke kruislijden, dat hij zijn mond niet opendeed omdat hij verzoening moest aanbrengen terwijl hij zelf onschuldig was. Dat kruis, gemeente, ach, je kan zo best begrijpen dat dat een ergernis is voor een mens die meent dat hij zelf nog wel wat heeft om God aan te bieden. En je kan best indenken dat dat een dwaasheid is voor een mens die zegt, ik ga maar op mijn blote verstand af. En dan zeg ik, dat is toch onzin dat je door zo'n kruis en door zo'n vloekdrager verlost moet worden. Maar dat kruis, gemeente, kunt u het zich ook indenken. Dat dat een kracht Gods tot zaligheid is. Voor een ieder die gelooft. Dat je de vloek verdiend hebt. En dat je dan ziet hoe God zijn vloek doet neerkomen op zijn lieve kind Jezus. Dan weet ik aan de ene kant van de schrik van de Heere, omdat ik dat mes heb gezien en omdat ik dat vuur heb gezien. Maar dan weet ik aan de andere kant van die liefde van Christus, die ik nooit zou kunnen begrijpen en die ik nooit zal kunnen verklaren. Maar die ik wel kan aanbidden en die ik bij een ander kan aanprijzen. Laat u met God verzoenen. Zij kruisigden hem. Nog gaan we ook begrijpen, gemeente, waarom het werk van de Heilige Geest zo noodzakelijk is. De geest die dit evangelie naar zondaren uitdraagt. En die de rijkdom van deze Heere Jezus Christus voor een zondaar doet verstaan. Want anders, gemeente, dan ben je net als zoveel mensen daarbij Golgotha. Dan hoor je bij de voorbijgangers die eraan voorbij lopen en ze zien er niks in. Dan hoor je misschien wel bij de spotters die met hun leven om deze Heere Jezus lachen. Dan hoor je van nature bij de haters die van dit evangelie van vrije genade niks moeten hebben. Als de Heilige Geest je ogen niet open, gemeente, dan gaat het ons misschien vanmorgen wel net zo zoals het met de meeste mensen daar in de tempel in Jeruzalem vaak ging. Die zeiden tegen elkaar, als het offer was gebracht, zo, dat is ook weer gebeurd. Nou is het weer in orde met God en nou gaan we weer rustig onze eigen gang. Dan zijn we blind voor het oordeel van God en blind voor de noodzaak en de gepastheid en de schoonheid van deze Heere Jezus Christus. Maar de Heilige Geest, deze Christus verheerlijkt, gemeente, daar leer ik roemen in het kruis. En wat die Heilige Geest nou vandaag doet, gemeente, dat is dit, dat hij de dienaar van het Nieuwtestamentische evangelie de bazuin aan de mond zet. En dat hij die dienaar doet uitroepen, volk, het offer is gebracht. Heden vindt er op de derde uur een verzoening van zonden plaats. Want dat is immers het machtige, gemeente, van de kerkgang, dat daar in de kerk onder de prediking van het evangelie de verzoening van God in Christus mag worden bediend. Dat daar het grote wonder mag worden verklaard dat God met zondaren van doen wil hebben op grond van het offer van zijn lieve Zoon. En daarom mag ik het u wel vragen, hè, op deze lijdenszondag. Of u in de geest met mij mee wilt komen naar de voet van Golgotha's kruis. En of u aan de voet van dat kruis wilt bedenken uw zonde en vervloeking. Zeg nou eens eerlijk, gemeente. vindt u uw eigen zonde en schuld zo groot dat er niet anders voor betaald kon worden dan door de dood van de Zoon van God? Heb u wel eens een keer aan de voet van dat kruis gestaan? En dat je opkeek naar de Heere Jezus en dat je zei, Heere Jezus, hoe het nou met de zonde in de wereld zit, dat weet ik allemaal niet. Maar al was in deze wereld alleen maar mijn zonde, dan zou er nog alleen maar voor betaald kunnen worden door uw dood. Wees nou eens heel eerlijk, gemeente. Wees nou eens heel eerlijk. Of vindt u dat het dan met u nog wel wat meevalt? Zitten er dan vanmorgen mensen in de kerk die zeggen, nog als ik nou mijn eigen leven overzie, dan moet ik toch eerlijk zeggen dat voor mij dat kruis nou niet per se nodig was geweest. Zitten er nou vanmorgen mensen die zeggen, ja natuurlijk, we zijn allemaal zondaren, want dat weten we en dat is ons met de paplepel ingegoten. Dan valt met mij nog wel een beetje mee, mensen die er nog nooit benauwd onder zijn geworden, die zich nog nooit in verootmoediging voor God hebben gebogen. Moet nou vanmorgen eens goed luisteren, gemeente. Als het niet uw zonden zijn waarvoor de Heere Jezus Christus aan het kruis is gestorven, dan betekent het dus ook dat hij niet voor uw zonde gestorven is. Dan betekent dat dus ook dat u niet deelt in de vrucht van het kruis, in de vergeving, in de zaligheid, in het leven. En dat betekent dat ook als u straks voor God moet komen, dat de Heer Jezus niet voor u instaat. Dan staat u er alleen. En zou u er nou alstublieft, als uw ziel, als uw zaligheid u lief is, zou u nou alstublieft er eens één ogenblik over willen denken, of het dan inderdaad mee zal vallen als je voor die heilige God staat, dat die God dan inderdaad op jou niet zal toornen, en dat die God je dan inderdaad niet zal wegvloeken? Johannes zegt, en hij is toch de apostel der liefde, wie de Heere Jezus voorbij gaat, de toorn van God blijft op hem. Nou, gelukkig zegt iemand, ik mag dat geloven, dat mijn zonden verzoend zijn door de dood van de Zoon van God. En dat is groot, gemeente, als je dat mag zeggen. Dat is groot als je dat geleerd hebt. Maar wat wordt de zonde dan erg, hè? Dan mag ik toch wel vragen aan u die zegt, de Heere Jezus is voor mijn zonde gestorven, wat wordt de zonde dan erg? Als je aan de voet van dat kruis terecht kwam, wat zie je dat dan duidelijk, hoe erg de zonde is? Dat je God er zo mee vertoond hebt, dat het de Heere Jezus zijn bloed heeft gekost. Dan kun je de zonde nooit meer goed praten, gemeente. Dan kun je de zonde nooit meer vanzelf vinden. Dan kun je nooit meer zeggen om je ervan af te maken, een mens is nou één keer een zondaar en dat blijft. Dan kun je over de zonde niet meer heen leven. Al struikel je misschien elke dag. En dan zondig je niet meer goedkoop, want dan zeg je, mijn zonde heeft de Heer Jezus aan het kruis gebracht. En je krijgt er hoe langer hoe meer last van, en je leert er hoe langer hoe meer tegen strijden. Dat is toch zo, u die zegt, ik geloof dat de Heer Jezus voor mij gestorven is. Dat is toch zo, of niet? Of niet? Blijkt uit uw slordige leven, gemeente. Blijkt uit uw gemakkelijk zondige. Blijkt uit uw heenleven over verkeerde dingen in uw leven. Dat u nog nooit echt bij het kruis van Golgotha terecht bent gekomen. Dan kan het toch niet meer. Dan kan het toch eenvoudig niet meer, gemeente. Als je die lieve Heere Jezus ervoor hebt zien sterven. Dan kun je toch geen zonde meer accepteren in je leven. Dan kun je toch geen zonde meer goed praten in je leven. Dan kun je toch niet meer zeggen, we leven nou één keer in deze wereld. En de mens die probeert toch een beetje mee te doen. Jongeren en ouderen. Als je aan de voet van het kruis hebt gestaan, dan wil je de Heere Jezus toch geen verdriet meer doen.
Dan wil je toch de Heere behagen. Dan vergaat je toch de lust tot zondigen. Er is niks wat zo'n heilige...
Waarin hij zegt, ziet u dat kruis? U weet het toch vanuit de schriften. Vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Daardoor ben ik zeker. En dat is een prachtige geestelijke lesgemeente, dat je zekerheid des geloofs vindt aan de voet van het kruis, in het zien op de Heere Jezus Christus, de gekruisigde borg. En dan zeg ik, dat moet Paulus gezien hebben in Damascus, toen de Heere hem had tegengehouden en toen zijn ogen verblind waren en toen hij bepaald werd bij zijn eigen vloekwaardigheid. Toen moet hij daar in die 3 dagen van duisternis gezien hebben, Jezus de vloekdrager op Golgotha. En toen moet hij bij hem geleerd hebben, mij de grootste der zondaren, mij is barmhartigheid geschied. En toen moet in zijn hart die hartstocht geboren zijn om dat te mogen preken en nooit meer wat anders te preken. Die boodschap Jezus Christus en die gekruisigde kracht Gods en de wijsheid Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Dat doet nou de Heilige Geest die Christus verheerlijkt, gemeente. Die opent de ogen van mijn vloekwaardigheid waardoor ik ga zeggen ik heb gezondigd. En die neemt me mee naar het kruis en die richt mijn oog op die vloekdrager. En die zegt hij voor u en hij verzekert het. Hij heeft de vloek van u weggedragen. Hij heeft die vloek vernietigd in uw plaats. Voor hem was er geen plaats meer op dat er voor u plaats zou zijn in het paradijs van God. En hij werd van klederen beroofd opdat u zou worden bekleed met de witte klederen van het heil. En hij had dorst er aan het kruis opdat voor u de fonteinen van het levende water zouden gaan ruisen. En voor hem was er de eenzaamheid en de godverlatenheid opdat u zou worden gezet in de gemeenschap van Gods grote huisgezin. En tot God genomen nimmer meer van hem verlaten zou worden. Want dat is het evangelie van leven en van dood. En het wordt u voorgesteld, gemeente. En de boodschap die klinkt vanavond aan het adres van jongeren en van ouderen. Kies dan het leven op dat geleefd. En als je inderdaad je vervloeking leerde bedenken, gemeente, dan kan het niet anders meer of je gaat een schuilplaats zoeken. En dan ontdek je dat er in deze wereld geen andere schuilplaats te vinden is dan alleen maar aan de voet van het kruis van Golgotha. Dan zeg je, wat moet ik nou anders en waar zou ik anders kunnen schuilen als ik dit zie? Want als dit aan het groene hout geschiet, wat zal er dan met het dorre hout gebeuren? Daardoor ben ik zeker, wat een praktisch onderwijs, gemeente. Zekerheid die vind ik niet in mezelf en die vind ik niet door te graven in mijzelf. Maar die vind ik alleen maar in de Heere Jezus Christus, die in het evangelie wordt voorgesteld en aangeboden. Bij hem vind ik die, waar de Heilige Geest hem mij voor ogen schildert als de gekruisigde. Want dat kruis, dat spreekt van mijn vloek en ik buig mijn hoofd. En van hem die de vloek draagt en hij heft mijn hoofd omhoog. Dat kruis, dat spreekt van mijn dood die hij ingaat. En van zijn leven waarin ik delen mag. Van vloek voor hem en leven voor mij om Christus wil. Gemeente, u wordt meegenomen vanavond. Buiten de legerplaats, buiten de stad. Buiten uzelf naar Christus de gekruisigde. Zijn uw ogen opengegaan voor uw vloek. Voor zijn zegen zijn ze open gegaan, zoals ze bij die moordenaar open gingen toen die ontdekte. Ik ontvang waardig hetgeen ik verdiend heb. En die toen naar dat andere kruis keek. En zei maar hij draagt de vloek. En toen leerde die bidden, Heere Jezus, denk aan mij. Zijn uw ogen open gegaan? Zoals ze zijn opengegaan bij Paulus, de ijveraar voor en naar de wet. Die ontdekt de ontnemende rijkdom van de kennis van Jezus Christus, die de kennis te boven gaat. O, dan vloekt de wet me, maar dan vertroost het evangelie me. En dan zegt dat kruis, daardoor ben ik zeker, deze Jezus, deze Heer, die een vloek werd, om mij van de vloek voor eeuwig te verlossen. En dan schuil ik, vloekwaardige in mezelf bevend, achter dat kruis van Golgotha. En ik zie op naar dat kruis. zoals de christen in dat boek van Bunyane deed. Opkeek. En die toen voelde dat dat pak van zijn schouders afgleed. En die het leerde verstaan, daardoor ben ik zeker. Want daar aan de voet van het kruis, daar hoor ik een stem die zegt, ik heb gezworen dat ik nooit meer op u toorne. En dat ik nooit meer op u schelde. En dat ik nooit meer u vloeken zal. En dan kijk ik naar dat kruis, waar de toorn van God is ontbrand. En dan kijk ik naar die gekruisigde, die gescholden is. En die gevloekt is. En dan zeg ik ja. Daardoor ben ik zeker. In het kruis zal ik eeuwig roemen. En geen vet zal mij verdoemen. Christus droeg de vloek. Voor mij rechtvaardig volk. Verheft uw blijde klanken. Amen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geve u die vrede die er is in het bloed van het kruis. Amen.